Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 24 en daarvan het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn ede. Psalm 24 en daarvan het tweede vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden gelezen het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, daarvan het 24e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 21, vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Genesis 24, de verse 1 tot en met 21. Abraham nu was oud en wel bedaagd, en de Heere had Abraham in alles gezegend. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, den oudste van zijn huis, regerende over alles wat hij had. Leg toch uw hand onder mijn heup, opdat ik u doe zweren bij den Heere, de God des hemels en de God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Kanaanieten, in het midden van de welke ik woon. Maar dat gij naar mijn land en naar mijn maagschap trekken en voor mijn zoon Isaac een vrouw nemen zult. En de knecht zeide tot hem, misschien zal die vrouw niet willen volgen in dit land. Zal ik dan uw zoon moeten wederbrengen in het land waar gij uitgetogen zijt? En Abraham zeide tot hem, wacht u, dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt. De Heere, de God des hemels, die mij uit mijn vaders huis en uit het land mijner maagschap genomen heeft, en die tot mij gesproken heeft, en die mij gezworen heeft, zeggende, uw zaad zal ik dit land geven, diezelfde zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult gij rein zijn van deze mijn eed. Alleenlijk, breng mijn zoon daar niet weder heen. Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem over deze zaak. En die knecht nam 10 kemels van zijns heren kemels en toog heen. En al het goed zijns heren was in zijn hand. En hij maakte zich op en toog heen naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. En hij deed de kemels nederknielen buiten de stad, bij een waterput, des avondtijds, ten tijde, als de putsters uitkwamen. En hij zeide, Heere, God van mijn heer Abraham, doe haar mij toch heden ontmoeten, en doe weldadigheid bij Abraham, mijn Heer. Zie, ik sta bij de waterfontein, en de dochteren der mannen deze stad zijn uitgaande om water te putten. Zo geschiedde, dat die jonge dochter, tot de welke ik zal zeggen, neig toch uw kruik, dat ik drinken, en zij zal zeggen, drink, en ik zal ook uw kemels drinken. Diezelfde zei, die gij uw knecht Isaac toegewezen hebt, en dat ik daaraan bekenne dat gij weldadigheid bij mijn Heer gedaan hebt. En het geschiedde eer hij geëindigd had te spreken, zie, zo kwam Rebekka uit, de welke aan Betuel geboren was, de zoon van Milka, huisvrouw van Nahor, de broeder van Abraham, en ze had haar kruik op haar schouder. En die jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd, en geen man had haar bekend. En zij ging af naar de fontein en vulde haar kruik en ging op. Toen liep de knecht haar tegemoet en hij zeide, laat mij toch een weinig water uit uw kruik drinken. En zij zeide, drink, mijn heer. En ze haastte en liet haar kruik neder op haar hand en gaf hem te drinken. Als ze nu voleind had van hem drinken te geven, zeide zij, ik zal ook voor uw kemel sputten, totdat zij voleind hebben te drinken. En zij haastte en goot haar kruik uit in de drinkbak en liep weder naar de put om te putten. En zij putte voor al zijn kemels. En de man ontzette zich over haar, stilzwijgende, om te merken of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet.
Wij zingen Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen, zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. Psalm 89, het 15e vers. Gemeente, vanavond denken we na over het godzalig eedzweren. We kennen de geschiedenis van Abraham, Gods kind, die op een andere plaats beleed: ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, Heere, hoewel ik stof en as ben. Als de Heer ons daar brengt, is het goed. Niet meer dan stof en as. Beseffend wie hij was voor God, voor de heilige en de rechtvaardige. Wat is die begaan met het heil van zijn zoon Isaac? Hij wil dat Isaac een godvrezende vrouw krijgt. Vaders, ik hoop dat u ook begaan bent met het heil van de zielen van uw kinderen. Het is niet eender met wie ze thuis komen. Het zou een voorrecht zijn, als mag zijn zoals hier. Abraham roept zijn knecht, die moet hem zweren bij God, de Almachtige en de Alwetende, dat hij voor Isaac een vrouw zal halen van de familie van Abraham in Paddan Aram. En tenslotte zweert Eliezer bij God. En die gaat. En Eliezer, die kan dan nu alleen maar in de weg van het gebed zoeken de eed die hij aflegde na te komen. Dat doet hij dan ook. Hij roept de God van zijn Heer Abraham aan en zegt: Heer, ik sta hier bij de waterfontein. Doe mij haar toch heden ontmoeten. Als wij zo in de weg van het gebed, in steile en diepe afhankelijkheid van God onze ede trachten te houden, dan wil de Heere daar zijn onmisbare zegen over gebieden, gemeend. Wat is een heerlijke uitkomst als Abraham biddend achterblijft, Isaac biddend achterblijft, Eliezer biddend zijn weg gaat, dan gebeuren er wonderen. En dan zien we dat de Heere voor Isaac een vrouw heeft verkoren en dat ze aan elkaar worden verbonden als man en vrouw. En dat huwelijk was nu iets, een afschaduwing van dat geestelijke huwelijk tussen die meerdere van Isaac en zijn bruidskerk, die hij nu beminde met een eeuwige liefde. In Adams diepe val zo nameloos ver afgeweken, maar Christus is gekomen in de volheid des tijds om nu die zwarte bruid, die een overtreder is van de buik en de baarmoeder af, te gaan verlossen en zich tot hun eigendom te maken. En daartoe moest hij nu de prijs der ziel, dat rantsoen aan God in de tijd volkomen voldoen. En hoe zal nu toch de heilige, dat uit Maria is geboren, hoe zal hij nu toch worden veroordeeld om de drievoudige dood te doorworstelen? Dan staat hij voor zijn aardse rechter. En wij moeten God achter de hoge priester zien, die als voorzitter van het Sanhedrin het vonnis velt. Hij bezweert Christus of hij de Zoon van God is. En onder ede beleidt Christus de waarheid. Hij is de tweede persoon in dat goddelijke wezen. En dat betekent zijn dood. Wat heeft de middelaar diep willen buigen? Hij spreekt verder het niet tegen. Hij geeft zich over. Waarom toch? Hoe wist hij en kende hij de schuld van zijn bruid? En wat had hij een eeuwige liefde om voor die zonde van zijn zwarte bruid te boeten? Daar zal de kerk straks tot in alle eeuwigheid de drie enige, de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging voor gaan toebrengen. En in het bijzonder, gij, o Lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw diebaar bloed. En u heeft de Allerhoogste gezworen, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En doodschuldige zondaren in ons midden, nu gaf die enige hoge priester zich over onder ede. En nu heeft hij gezworen. Hij is en de Zoon van God. En hij is hoge priester die met één offerande in eeuwigheid volmaakt heeft al degenen die geheiligd worden. Zitten we deze maanden onder de scherpe wetsprediking, dan hoop ik dat deze enige hoge priester u hoe langer hoe meer onmisbaar en dierbaar en gepast en noodzakelijk is en dat u niet anders kunt dan vluchten tot hem om verzoening te zoeken en te vinden in zijn alles reinigend middelaarsbloed. Kom, we staan schuldig, als we vanavond ons plaatsen voor de spiegel van Gods heilige wet. En het gaat over Gods heilig wezen en over zijn heilige naam. Wie ben ik dan toch? En dan onder ede in het kerkelijke leven althans beloofd. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig, o, het is toch wat. De Heere mocht getrouwmakende genade schenken en op de plaatsen waar we vanavond luisteren, een oor geven om te horen, een hart om te verstaan, opdat Gods heilige wet voor ons een kenmer van ellende zou zijn, ons zou uitdrijven naar die grote wetsvervuller, we de liefde in het hart zouden ontvangen en bedelend zouden uitroepen, och of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gen door het geloof in Christus krachten, om uw geboden te doen uit dankbaarheid. We lezen de vragen met de antwoorden 101 en 102. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als ze de overheid van haar onderdanen of anderszins ook als de nood het vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en heil van de naaste. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Maar mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee, dat mag niet, want de rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer. En die eer komt aan geen schepsel toe. De rechte eed. We letten op drie gedachten met Herenhulp. De rechte eed wordt geëist door Gods dienares, is gegrond op Gods woord en klimt op tot Gods troon. De rechte eed wordt geëist door Gods dienares als de overheid het van haar onderdanen of ook de nood vordert. Is op Gods woord gegrond, want zulk eed zweren, tweede deel van het antwoord, is in Gods woord gegrond. Klimt op tot Gods troon. We zweren niet bij heiligen of andere schepselen, maar wij roepen God aan. De nood, of de omstandigheden, of als de overheid het eist, dan roepen we in de eed God aan. die in het rijk der heerlijkheid de hemel heeft tot zijn troon. Dus de rechte eed klimt op tot Gods troon. En die ligt daar voor de alwetende God. Merkwaardig, een aparte zondag over het eedzweren. Waarom eigenlijk? Heel even terug, gemeente. Het heeft een historische achtergrond. Conflicten tussen de wederdopers en de reformatoren. De wederdopers die beleiden dat een wedergeboren iemand niet meer zondigt. En dan is heel eenvoudig, de eed niet nodig. De wederdopers die wilden ook geen bemoeienis van de overheid in deze dingen. Onze vaderen, die beleden heel schriftuurlijk dat de Allerheiligste maar een klein beginsel heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. Dus onze vaderen beleden de noodzaak van de eed. Als de overheid het van haar onderdanen vordert, dan moeten wij de eed afleggen. Of als de nood het vordert als er geen overheid is, dan moeten wij de eed afleggen. De eed is schriftuurlijk, de eed is nodig. De eed, het is waar, die getuigt tegen ons. Waarom? Die eed die is nu nodig omdat wij zo diep zijn gevallen en omdat wij de God der waarheid hebben verlaten en de vader der leugenen zijn toegevallen. De mensenmoeder van de beginnen geloofden we, we stelden God tot een leugenaar, we zijn gevallen. En daarom arglistig is ons hart meer dan enig ding, ja dodelijk is wie zal het kennen. De schrift zegt mij heel eenvoudig, alle mensen zijn leugenaars. In mij is de waarheid niet meer, maar ik ben vol leugen en bedrog. Daarom dat de eed nodig is, gemeente, dat getuigt tegen mij. Wij kunnen er niet meer van op aan wat we tegen elkaar zeggen. Natuurlijk, door Gods algemene genade is er nog een besef dat God bestaat. Dat hij alle dingen ziet en alle dingen weet en alle dingen hoort en alle dingen aanschouwt. Door Gods algemene genade is er nog besef van het onderscheid tussen waarheid en leugen. Laten we maar heel eerlijk zijn. Als ieder tot zichzelf één keer thuis en hier in de nachtegaal, dan weten we echt wel wanneer we volmondig de waarheid spreken en dat met vrijmoedigheid aan mogen doen. Of wanneer we gaan draaien en gaan keren en de waarheid geweld gaan aandoen. Ja, althans, ik hoop dat dat nog zo is, dat dan uw hart wat heftiger begint te bonken. Want man, vrouw, dat zeg je nu wel. Maar is het wel zo? Laten we eerlijk zijn. Wie zal durven zeggen? Altijd alleen nog maar de waarheid gesproken te hebben. Kom er nog wel op terug natuurlijk bij het gebod. Geen valse getuigenis geven tegen uw naaste. Hier hebben we het bij de naam des Heren. Omdat de eed die vanwege onze diepe val nodig is, geschiet door het aanroepen van de naam van God. De eed is ook nodig. Waarom? Om ons geloof in de almachtige God vrijmoedig te belijden. We mogen niet volstaan met de belofte als de overheid. Ja, nu vereist de overheid het helaas niet meer. Is ook wat. Belofte is ook goed. Hoe komt dat eigenlijk? Omdat er steeds meer mensen zijn in ons vaderland eenmaal een christelijke natie, waar de kerk des Heren bloeide, waar de waarheid van vele preekstoelen klonk op de zondag, waar gebeden werd voor de overheden. In ons vaderland zijn er steeds meer bij duizenden miljoenen die God niet meer kennen, van God niet meer willen weten, de Bijbel helemaal niet kennen. Wat is dat ingrijpend, gemeente? En nu volstaan ze met een belofte doen. Dat is wat? Een belofte doen. Moet u eens over nadenken, dan lig ik voor mijn eigen rekening. Want dan zeg ik, dat beloof ik. Mag ik een rechte eed doen, dan lig ik voor rekening van God. Want dan roep ik God erbij. Dan roep ik zijn naam aan. Dan heb ik hem nodig. Kan ik zonder hem niet? Is het mij om waarheid in binnenste te doen? En smeek ik zijn hulp en bijstand om de eed die ik aflegde na te komen? Iemand die de rechte eed zweert, ligt als ware voor rekening van God. Wat een onderscheid. Een eed afleggen, daarmee zegt eigenlijk de overheid dat ze met de onderdanen één en dezelfde God dienen. En die ene en dezelfde God onderworpen willen zijn en zich aan hem begeren over te geven. De rechte eed, wie die aflegt, die belijdt dat hij staat in de tegenwoordigheid van de Almachtige, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemel heeft tot zijn troon, de Alziende, de Alwetende, een mens voor Gods heilig aangezicht. Gemeent, onze vaderen dachten dus heel schriftuurlijk. En de overheid, die Gods dienares is, die kan de eed vorderen van haar onderdanen. De nood, als er geen overheid is, kan een mens er ook als het ware toe dwingen. Om waarheid en om trouw daardoor te bevestigen. Waar is de trouw nodig? De trouw is nodig bij een ambtseed bijvoorbeeld. Dan moet degene die een bepaalde taak aanvaardt beloven dat zo getrouw mogelijk uit te oefenen tot eer van God Almachtig. En ook tot heil van de naaste. De eed om waarheid te bevestigen, die wordt in de rechtszaal wel afgelegd. Al zal dat steeds minder voor gaan komen, helaas. En toch, als het ons wordt gevraagd, zullen we er dan op letten dat de belofte afleggen een ontkenning is van Gods almachtigheid, alwetendheid, alomtegenwoordigheid, een belofte afleggen. Daarmee ontkennen we, miskennen we de enige en de waarachtige God, dat Hij onze maker is, met wie wij in rekening staan. En daarom, als het ons wordt gevraagd, dan moeten we onderbiddend opzien, de eed in steile en diepe afhankelijkheid van onze Schepper afleggen. Waar gaat het om in de eed? De eer des Heren. Wat heb ik nodig in al dergelijke omstandigheden God te kennen? Hoe zal ik een eed afleggen? Iemand erbij roepen die ik eigenlijk niet ken, gemeend. Voelt u dat het steeds terugkomt? Geef ons eerst dat wij u recht kennen. God erbij roepen. Wat is dan een voorrecht dat u weet wie u erbij roept? En dat de eer Gods op uw ziel weegt. Dat er toch iets is, Heere, u weet alle dingen. Ik kan zonder u niet, ik wil zonder u niet. Ik heb u nodig, helpt u mij? Want ik ben een gevallen Adamskind. Tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Tweede, dat is het heil van de naaste. Te voorrecht dat de Heere nog algemene genade geeft onder ons, dat er nog onderlinge liefde is, dat er nog een samenleving is, dat we het goede nog voor elkaar mogen zoeken. En als wij een eed afleggen, dan gaat het niet alleen om God erbij roepen, maar dan is altijd mijn naaste er op de een of andere manier bij betrokken. En wat is het inderdaad een voorrecht? Als ik mijn naaste mag leren zien in eeuwigheidslicht. En er is iets van liefde tot de naaste in mijn ziel. En ik leg de eed af. Omdat ik ook voor mijn naaste begeer. Die genade van God. Dat hij God mag kennen. Mag dienen en vrezen. Gods eer bovenaan. Het goede voor mijn naaste zoeken. Niet dus in de eerste plaats eigen voordeel. De rechte eed zoekt geen eigen voordeel. De rechte eed zoekt de eer des Heren en het heil van de naaste. Toen Christus op de aarde was, had hij niets anders op het oog dan dat. De eer van zijn Vader. De verheerlijking van Gods naam, de opluistering van Gods deugden, dat de waarheid zou zegevieren, dat de vader der leugenen de kop zou worden vermorzeld, dat de waarheid aan het licht zou treden. Christus had niets anders op het oog dan het heil van de naaste. Hij vervulde de tweede tafel der wet volkomen. Komen. Wat had Christus de zaligheid van zijn uitverkoren kerk op het oog. En daarom zweert hij bij zijn Vader dat hij is de Zoon van God. Waarom leggen we de eed af? Niet alleen omdat het de overheid vordert. Niet alleen als u de nood vraagt, niet alleen tot eer van God, niet alleen tot heil van de naaste, ook omdat ik het in de Bijbel eenvoudig terugvind. We gaan even naar Abraham. Hij laat Eliezer zweren. Dan zeg je misschien is dat niet wat overdreven. Eliezer is toch ook een man die de Heere vreest, dat lijkt wel. Wat had hij Abraham lief? En wat is het een tere geschiedenis die we samen hebben gelezen? En waarom dan toch? Gemeente, in eeuwigheidslicht moeten wij dat zien. Wat hield Abraham van zijn zoon Isaac? Op Isaac ligt de belofte. Uit Isaac komt Christus. Isaac is het kind van het wonder. Het kind van de belofte, de drager van de heilsbeloften. En daarom, zulke gewichtige zaak, hij beseft het, Abraham, dat huwelijk met het kind van de belofte wel zo belangrijk is. Hij laat Eliezer zweren. Hij moet er niet aan denken dat wanneer hij plotseling zou sterven, want hij is oud en welbedaagd, dat er voor zijn zoon een vrouw zou worden gezocht, die hem bij God vandaan zou trekken. En natuurlijk, Abraham geloofde dat Isaac den Heere vreesde. Maar Abraham kende ook zijn eigen hart. En hij wist dat hij tot alle boosheid geneigd was. En dat God ook voor Eliezer. En dat God ook voor Isaac. En daarom, hij laat Eliezer zweren. En Eliezer kan niet anders dan hij buigt ook zijn knieën. En hij roept de almachtige God aan, opdat hij zijn belofte, zijn eed aan Abraham zijn Heer mag nakomen. Paulus, hij zegt het ook, doch ik roep God aan, hij is mijn getuige. Welk ik dien in mijn geest en het evangelie van zijn zoon. God roept hij aan. God is zijn getuige. Was dat nu nodig? Paulus. Als hij zijn brief schrijft, gemeente, dan weet hij wat er tegen de waarheid opkomt, wat er tegen aankomt. Hoe de vader der leugenen zal proberen de waarheid te ontkrachten, zijn brief te ontkrachten. En daarom, Paulus, verkoren vat, geroepen apostel, als hij het nodig vindt om de waarheid te bevestigen, roept hij God tot zijn getuige aan. Als Christus zegt, zweert ganselijk niet, is dat daarmee niet in strijd? Dan moeten we het goed in het verband lezen. Als de Heere Jezus dat zegt, zweert ganselijk niet, dan bedoelt Christus dat van al het lichtvaardige eedzweren wat onder Israël veel te veel en te gemakkelijk werd gedaan. Ze zweerden bij de tempel, ze zweerden bij het goud van de tempel en ze zweerden bij het altaar. En als Christus dat allemaal zo ziet, als de grote hartenkenner en de alwetende, dan inderdaad zegt hij tegen zulke Joden, zweert ganselijk dan maar niet. Want zo moet het niet. En zo mag het niet. En dat is niet het doel van het heilig, godzalig eedzweren. Het kerkelijke leven, gemeente, leggen wij niet de eed af, zoals de overheid het van de onderdanen vraagt. Waarom niet? Gemeente, in het kerkelijke leven mag de leugen eigenlijk helemaal geen plaats hebben. In het kerkelijke leven is toch het beginsel van de heerlijkheid. En daar is de leugen helemaal weg. Het zou er nogal wat zijn dat we zo krachtig in het kerkelijke leven van elkaar de eed moesten gaan vorderen. Dat doen we niet. Op het terrein van de kerk mag de leugen niet zijn. Het is waar. Allemaal gevallen Adams kinderen. De vader der leugenen toegevallen. Maar toch, gemeente, het gaat wel om dezelfde zaak. Om wat gaat het als we op de kerkelijke ja-woorden letten? Twee dingen. Ik beloof trouw. En ik bevestig daarmee de waarheid. Die twee dingen zien we natuurlijk in het kerkelijke ook. Wat zijn er verschillende ja-woorden, gemeente? En alleen onze jonge vrienden, onze kinderen, hebben nog nooit een kerkelijk ja-woord voor Gods aangezicht uitgesproken. Tenminste, beleidende leden die zich nog aangesproken voelen met jonge vrienden, dat kan natuurlijk. Maar daar begint het meestal mee. ze belijdenis doen. Jonge vrienden, dan moeten jullie het ons als kerkraad niet kwalijk nemen. Als we een stevig gesprek met jullie hebben. Als we eerlijk met jullie willen spreken. Hoe je leven is. Want je gaat wel heel wat beloven. U zegt, dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja, ben ik met u eens. Ben ik met jullie eens. Maar als kerkraad hebben we ook een verantwoordelijkheid. Wij laten jullie toe om belijdenis des geloofs af te leggen. In het midden van de gemeente. Voor het alwetend aangezicht van onze maker. Wij hebben ook ons ja-woord gegeven. Toen we tot het ambt waren verkoren. En het ambt aanvaarden. Hebben wij ook onze verantwoordelijkheid. En daarom, als wij jonge mensen toelaten tot het doen van openbare belijdenis, dan is een gesprek toch wel het minste. En dat we heel eerlijk elkaar erop wijzen wat belijdenis doen inhoudt. Het is wat, 4 maal wordt het ons gevraagd. Belooft gij? Belooft gij? Belooft gij dat gij door Gods genade in de zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven? Belooft gij dat gij overeenkomstig deze zaligmakende leer uw leven altijd onberispelijk, Godvruchtbaar, eerbaar, Godvruchtig wilt inrichten? Voelt u, belijdende leden, toen zei u volmondig ja. God weet hoe, en de Heere weet ook hoe mijn leven als belijdend lid is. Dat ja-woord, dat lichter, dat gaat nooit meer weg. Ik moet alleen rekenschap afleggen van mijn rentmeesterschap, wat ik als belijdend lid heb gedaan. En of ik onder biddend opzien mijn ja-woord zocht na te komen. Dan trouwe jonge stellen, en daar staan ze weer voor Gods aangezicht, gaan ze nogal wat beloven. Ze zeggen altijd plechtig ja. Duurt niet meer zo lang, hè? Dan sta je, en de alwetende God hoort het. Elkaar helpen en bijstaan in alle dingen. De kinderen die je krijgt opvoeden na de schrift. Eerlijk leven als man en vrouw. Elkaar lief hebben. Eer en trouw bewijzen. We weten het wel. Zal ik het eenvoudig zeggen? Als je nu als bruid en bruidegom ja zegt, dan begeer je eigenlijk dat je huwelijk een afschaduwing is van het huwelijk tussen Christus en zijn bruid. Want als man beloof je het hoofd te zijn om je vrouw te onderwijzen, te troosten en te beschermen. En als vrouw beloof je je man onderdanig te zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Is uw huwelijksleven zo? Zie de naaste er iets in van het huwelijk tussen Christus en zijn bruid? Mannen, hebt u uw eigen vrouwen vurig lief? Uit een rein hart, zoals Christus zijn gemeente. gaat eens na. En vrouwen, ken je je plek, je taak, de voorrecht dat je man van de Heere hebt gekregen? Mag je iets beoefenen van Sarah, van Rebecca, om zo in het huwelijk onze man tot een hulp, hand en een voet te zijn? En dan zal je man je eren. Godvrezende vrouw, het is een voorrecht die te hebben. Godvrezende man, eigenlijk kan het niet anders, toch? Als ik ja zeg op mijn trouwdag, kan ik dan met minder? Het is over nadenken. U legde een kerkelijke eed af. Toen er kinderen geboren werden, kwam u alweer en stond u opnieuw voor Gods heilig aangezicht. U beleed heel wat onder ede. U beleed van uw kind dat het in zonde ontvangen en in ongerechtigheid is geboren. En dat het een kind des torens is. En in het rijk van God niet kan komen, tenzij het van nieuws geboren wordt. U zei plechtig, dat is zo. U beloofde het op te voeden naar Gods woord. U zei plechtig, ja. Kom, ouders, de doopbelofte ligt er. Voor Gods aangezicht. Vraag maar eenvoudig elke dag. Heer, geef liefde, ernst, bewogenheid, trouw in de opvoeding van de kinderen die u ons toebetrouwde. De ja-woorden liggen er. Kinderen des Heren, toen u aan de heilige dis deelnam, waar Christus u zijn liefde tekenen wilde geven, brood en wijn, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En dat is mijn bloed dat voor u gebroken wordt. Toen zei u toch, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. En hoe is nu? Bent u ook zo ontrouw en zo liefdeloos? Kunt u zonder uw bruidegom, dagen zonder getal, of ligt u elke dag te smeek om waarachtige geloofsgemeenschap met de bruidegom? Zeg het eens, want het is wat aan het heilig avondmaal deel te nemen en uw liefde uit te spreken. Ik ben des Heren. Broeders, we aanvaarden het ambt verschillende malen, verschillende onder ons. En u beloofde hetgeen gevraagd werd te zullen doen, onderbiddend opzien tot God. En we moeten de gemeente in alle getrouwheid dienen. Onderbiddend opzien tot die getrouwe getuigen. Die helpen wil, helpen kan, helpen zal. Die zelf zijn ambten instelde. En die wil dat wij ons ja-woord, net als Eliezer, onderbiddend opzien tot hem, zullen nakomen. En weet u, nu gaan we er naartoe, want de mensen die zwoeren wel in Gods woord, Abraham en Paulus, maar gemeent thuis, hier, Nu heeft God gezworen. Was dat nu nodig? Nee. Ja. Als ik nu toch in de Bijbel lees dat God gezworen heeft. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat u zich bekeert en leeft. Ik hoef er eigenlijk niks meer van te zeggen. Hè? God zwoer. Hij zweert het vanavond. Hij zegt het u thuis en hier. Ik heb in uw dood geen lust. Ik zweer het u. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb daarin lust dat u zich tot mij bekeert. Ga nu eens met dat heilige eed zweren van God de Almachtige tot hem terug. En zeg nu eens, Heere, bekeer mij tot u. Zo zal ik bekeerd zijn. Ja, maar u weet niet wie ik ben, dominee. Dat ben ik niet met u eens. Ik geloof dat ik af en toe moet zeggen, mij de voornaamste. Luister, ik heb gezworen, zegt de Vader. Wat heeft hij gezworen? Hij zegt, het zal mij nog niet berouwen ook. Dat hij tegen zijn zoon heeft gezegd, gij zijt priester, hoort u, in der eeuwigheid. We hebben een hoge priester, bij den Vader. Die hoge priester die kwam in de volheid des tijds. En hij heeft zichzelf, Gode, onstraffelijk opgeofferd. Dat deed hij toen de aardse hoge priester, die zich diep moest schamen, hij geloofde niet in Christus. En hij was daar gesteld als hoge priester, te midden van het volk des Heren. Hij gelooft Christus niet. En hij zegt, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt, of gij zij de Christus, de Zoon God. Jezus zeide, gij hebt het gezegd. En dan wordt hij de onschuldige ter dood veroordeeld. Ziet u, de hoge priester, er wordt zo onnoemelijk veel schuld op hem geladen. Oneindig veel. Dat hij er niet onder bezweek, is omdat hij God uit God, waarachtig God was. Daarom bezweek hij niet. Wat wordt er een schuldenlast op deze hoge priester gebonden, die hij moet gaan verzoenen, waarvoor hij moet gaan boeten, en pak of neem dan alleen maar de zonde van al de zijnen tegen de derde gebod. Alle mijn eden, alle ja-woorden die wij niet nagekomen zijn, al onze nalatigheid, al ons tekort, al onze schuld. Christus boog en hij liet de schuldenlast van al de zijnen door zijn Vader op zich laden. En daar gaat de hoge priester Jeruzalem uit, dragende zijn kruis. Hij is gestorven, volk, om uw zonde. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Ik verbrak het werkverbond, daar begon het. En nu ben ik een Adamskind, zo onbekwaam tot enig geestelijk zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. Ik kan niet genoeg beseffen. Hoe meer ik het besef, hoe meer ik hem benodig. Wat staat er van hem maar deze? Omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft hij een onvergankelijk priesterschap. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Zijn geest past het toe. Deze hoge priester heeft een onvergankelijk priesterschap. Waartoe? Opdat hij kan en wil en zal zalig maken die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor de zijne te bidden. Bedenk het eens, welk een uitnemende hoge priester voor u zit als vaders rechterhand, om daar verzoening af te smeken op grond van zijn dierbaar bloed, voor uw bloedrode zonde, ook tegen de derde gebod. Altijd leeft hij, altijd bidt hij. Ik kan zijn liefde niet onder woorden brengen. Het is eeuwige, onveranderlijke, eenzijdige liefde. En dat tegenover zulke wetsovertreders, verbondsbrekers, mijn edige lasteraars, o, het is wat. Christus boete. En de Vader is tevreden met zijn offeranden. Kom, hij heeft in eeuwigheid geheiligd. Al degenen die door hem tot God gaan. We gaan ervan zingen. Psalm 63. Men zal die bozen door het geweld van scherp gewette zwaard doen sneven en aan de vossen overgeven ter prooi alom in het open veld. Maar s konings hart zal zich verblijden in God, die het gans heelal regeert. En elk die heilig bij hem zweert, zal zijn trouw met roem belijden. Psalm 63, het zesde vers. De rechte eed wordt geëist door Gods dienares, is gegrond op Gods woord, klimt op tot Gods troon. Daar hebben we eigenlijk niet meer zoveel van te zeggen, gemeente, of juist. Ik bedoel eigenlijk, we moeten dit bedenken. Kijk, ik heb voor de overheid zelf nog nooit een eed af moeten leggen, maar dan steken we twee vingers van onze rechterhand omhoog, die wijzen naar God. En dan spreek ik, waarmee ik Gods heilige naam op mijn onreine lippen neem. Ik roep God erbij, als de Almachtige, Alwetende, alomtegenwoordige, getrouwe, maar ook de waarachtige en de heilige en de rechtvaardige. U voelt wel, Gods deugden kunnen toch niet genoeg op mijn ziel wegen wanneer wij ja-woorden uitspreken of wanneer wij de eed afleggen. Het blijft toch de bede, Heere, geef ons eerst dat we uw recht kennen, opdat wij u in al uw werken waarin uw deugden klaarlijk schijnen, zouden roemen en prijzen. Want het rechte eed zweren is God aanroepen en dient tot eer van God te geschieden. Die rechte eed die klimt op tot de Alwetende. Hij alleen kent het hart. Hij is de grote hartenkenner en de nierenproever. Niemand kent mijn hart dan God alleen. En nu is hij de waarachtige en de getrouwe, de heilige en de rechtvaardige. Wat wil dat nu zeggen? Gemeente, hij geeft zijn zegen aan diegene die met een Eliezer in afhankelijkheid van hem en onderbiddend opzien tot hem, hun eden zoeken, begeren, na te komen. Kunnen wij God niet missen? Kunnen wij zijn zegen niet missen? Zijn wij verbonden aan zijn genade troon? Dan betoont God de blijken van zijn gunst. Op welk terrein het dan ook is. Niet dat wij er rechten op kunnen laten gelden. Het is niet om de eten, het is niet om het ja-woord, maar op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Maar aan de andere kant staat er ook, hij mag mij straffen als ik valselijk zweer. Dat is wat. Als ik mijn afgelegde eed niet nakom, ik zondig daartegen. Dan zeg ik eigenlijk, God, u mag mij straffen. Ik heb de eed verbroken. Dat is diep ingrijpend. Gemeente, voor onze ja-woorden, voor zijn heilig aangezicht uitgesproken, geldt het natuurlijk niet minder. Van belijdenis doen, van trouwen, van dopen, van avondmaal, van aanvaarding van het ambt. Doe ik dat niet getrouw, ben ik nalatig van alle kanten. Heb ik de Heere niet nodig, dan kom ik de Heere tegen. Dan ervaar ik niet zijn lieve gunst. Maar het tegenovergestelde zal ik gaan ondervinden. En gemeente, dat is zo ingrijpend. Als ik als belijdende leden of als een belijdend lid mijn ja-woord niet nakom en ik verlaat de waarheid waarvan ik plechtig heb beleden dat het Gods woord was en ik neem er afscheid van. Dat is zo ingrijpend. Dan zien we de zonde van het tweede gebod vaak. De zonde van het derde gebod. Eigenwillige godsdienst in het tweede gebod. God niet dienen zo hij dat wil. En mijn ja wordt niet nakomen. U ziet vaak gemeente van het een het ander. Zo ernstig. Dat je soms in de tijd al moet zeggen, zie je wel. Komt niks van terecht. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Een echtscheiding is maar zelden een oplossing. Want God haat de echtscheiding. Zo ingrijpend gemeend. De Heere mocht met alle schuld maar doen schuilen bij die enige hoge priester. De opvoeding, vaders, moeders, mij straffen, indien ik valselijk zweer, zullen we ernstvol omgaan met onze kinderen en zullen we ze opdragen aan de troon van Gods genade. En zoeken te bewaren voor de ongerechtigheid. En dicht bij het woord. Volk, ik ben al geweest bij uw avondmaalsgang. En ook in het ambtelijke. Wat een gewicht. Ik moet maar nooit een eed afleggen tot iets wat in strijd is met Gods woord. Heb ik het toch gedaan, dan hoef ik zo een eed niet te houden. Die mag ik verbreken. Koning Saul, die ging veel te ver toen God de Filistijnen in hun hand gaf. Bezwoer hij zijn soldaten dat wanneer ze ook maar iets zouden eten, dan moesten ze sterven. Dwazer kan natuurlijk een koning niet zijn. Jonathan, die hoort het niet, die vindt honing in bos. Hij eet, zijn ogen worden verlicht, zijn krachten worden vernieuwd. En dan blijkt later de eed van zijn vader. Jonathan staat schuldig. En dan begint koning Saul weer. Zo doe mijn God. En zo doe hij daartoe. Jonathan, hij moet een dood sterven. Dat is dwaasheid. Dat is tegen Gods wil. Het volk bevrijdde Jonathan. Anders had Saul zijn vader hem gedood. Is toch wat. En Jonathan vreesde den Heere. Zacharia zegt de profeet, ik breng deze vloek voort, spreekt de Heer der Heerscharen, dat hij komt in het huis van de dief en in het huis van degene die bij mijn naam valselijk zweert. Dan spreekt God dus de vloek over mij uit. Israël werd gestraft met een driejarige honger, omdat dezelfde koning Saul de eed die Jozua aan de Gibeonieten had gedaan om hen niet te zullen ombrengen, verbrak door de Gibeonieten toch te doden. Dan gaat God zijn volk bezoeken. En is er 3 jaar hongersnood in het beloofde land. En dan zoekt David Gods aangezicht. Heere, wat is er? En dan zegt de Heer het. Het is vanwege de eed die Jozua zwoer, maar die koning Saul verbrak. Dat mocht hij niet doen. Dat mocht hij niet doen. Staat u schuldig, mag ik u nog 1 keer wijzen op de vloekdragende borg. Hij droeg de vloek niet alleen. Hij droeg die vloek weg. Hij werd even later van het kruis afgenomen. Liefdevolle vriendenhanden maakten de nagels los en balsemden Christus en leidden hem in fijn lijnwaad in een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegen had. En toen was God met zijn volk nu tevreden. En Jacobs gevangenen maakt hij ook vrij. Dan wordt Gena van waarheid blij ontmoet. En de vrede met een kus van terecht gegroet. Gemeente, op Golgotha is er verzoening. Voor de grootste van de zondaren. Voor de snoodste, voor de slechtste. Ik hoef niet uit te breiden. Al had al de zonde van Adams nakroost samengebonden. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Rust nu niet voor u die fontein hebt gevonden. En gewassen, gereinigd, geheiligd, gezuiverd. Vernieuwd in die gezegende bloedfontein door 's Heren lieve geest, dan kunt ge bestaan voor uw maker. Amen. Psalm 119 vers 76 is onze slotzang. Maar Heere, gij zijt nabij, gij ziet me aan. De waarheid is aan uw geboon verbonden. Ik wist van ouds reeds uit uw woord en daan, dat al wat gij getuigd hebt ongeschonden en vlekkeloos voor eeuwig zal bestaan, gevestigd op onwankelbare gronden. Psalm 119 vers 76. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.